woord van de Heere willen we openen in het Oude Testament, de 119e psalm, vanaf vers 81 tot en met 96. De schriftlezing, psalm 119, vanaf vers 81 tot en met 96.
Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw toezegging. Terwijl ik zelf zeide, wanneer zult gij mij vertroosten? Want ik ben geworden als een lederen zak in de rook. Doch uw inzettingen heb ik niet vergeten. Hoeveel zullen de dagen uw knecht zijn? Wanneer zult gij recht doen over mijn vervolgers? De hoogvaardigen hebben mij putten gegraven, het welk niet is naar uw wet. Al uw geboden zijn waarheid. Zij vervolgen mij met leugen. Help mij. Zij hebben mij bijna vernietigd op de aarde. Maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak mij levend naar uw goede tierenheid. Dan zal ik de getuigenis uw monds onderhouden. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt. En zij blijft staan. Naar uw ordinantiën blijven zij nog heden staan. Want zij zijn alle zijn uw knechten. Indien uw wet niet waren geweest, al mijn vermakingen, ik waren in mijn druk allang vergaan. Ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten. Want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uwe, behoud mij. Want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Ik neem acht op uw getuigenissen. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar uw gebod is zeer wijd.
De tekst voor de prediking vindt u net als vanmorgen in de 130ste psalm, psalm 130. Nu het laatste gedeelte van het vierde vers. Het laatste gedeelte van vers 4, waar het woord van de Heer onze tekst sluit, opdat gij gevreesd wordt. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan het laatste vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Vers 11 van 116, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, reizen is in. En het geldt dan wel heel in het bijzonder voor verre reizen die worden gemaakt. Afstanden die tellen eigenlijk niet meer. Landsgrenzen die vervagen. Met de caravan wordt heel Europa doorgereden. Met het vliegtuig ben je in een aantal uren aan de andere kant van de wereld. En vele jongeren hebben daardoor ook al heel wat van de wereld gezien en van de wereld verkend. Ze zijn er die op stage gaan naar het buitenland. En anderen boeken een werkvakantie in het buitenland. En velen hebben al een verre reis gemaakt. Je hebt ook mensen die reizen op de Bonnefoy. Ze zien wel waar ze uitkomen. Ze trekken er gewoon op uit. En ze rijden steeds maar verder door, meestal op zoek naar een rustplaats die geschikt is om uit te rusten. Een echt reisdoel hebben ze niet voor ogen. En de reisbestemming is eigenlijk ook wat onbekend. Dat heeft iets avontuurlijks in zich. En daarom trekt dit ook sommige mensen zo aan. Ze zien wel hoe de reis verloopt en waar ze uiteindelijk uitkomen. Nu zijn we allemaal op reis. Reizigers op onze levensreis. Pelgrims op weg naar de eeuwige bestemming. Een reis die we uiteindelijk maar één keer afleggen. Een reis die ook niet overgedaan kan worden. En daarom is het wel van belang dat we weten waar de reis naartoe gaat. Want reizen op de Bonnefoy, dat kan er hier niet bij zijn. Want we zouden ons voor eeuwig vergissen. Het komt erop aan dat wij door genade een reiziger mogen zijn op weg naar het hemelse Sion. Zeg nu eens, wat is uw reisbestemming? Wat is jouw reisdoel? Want dat is toch de vraag die vanuit dit pelgrimslied tot ons komt, waar onze tekst ons ook bij bepaalt. En als thema zetten we boven de prediking de pelgrimsreis. 3 gedachten: het reisplan, de reisgids en de reisbestemming. De pelgrimsreis, het reisplan, de reisgids en de reisbestemming. Net als vanmorgen komen we opnieuw die pelgrim tegen. Een reiziger onderweg naar Sion. En hij zingt zijn pelgrimslied, een bedevaartslied. En hij is onderweg naar de stad van God. En daar is hij voor een van die grote feesten in het jaar dat ze houden in Israël. En deze pelgrim, die besefte iets van de grootheid van dit alles. God, die zijn woning heeft in Sion, op die tempelberg waar alles spreekt van de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Maar die pelgrim weet ook iets van zichzelf, zijn ongerechtigheden en zijn onheiligheid. Dat er een diepe kloof ligt tussen hem en tussen de Here. En dat bracht hem in de diepten, vers 1 en vers 2. Dat deed hem zichzelf verfoeien en zichzelf aanklagen. Dat deed hem iets zien van zijn verlorenheid. En toch, we hoorden dat. Hij kon uit Sion niet wegblijven. Hij zong zijn lied Hamaolot. Hoe hij zichzelf moest aanklagen. Hoe hij zich onwaardig wist. En hoe alles hem veroordeelde. Toch werd hij heen getrokken naar Jeruzalem. Want daar staat de tempel. En daar dienen de priesters. Daar rookt het altaar. Daar worden de offerdieren geslacht. Daar vloeit het bloed van de verzoening. En in de tempel wordt het offer geofferd. In de plaats van een schuldig en strafwaardig zondaar. Ja, alles spreekt daar in die tempel van Gods vergevende liefde door het zoenbloed van de Heere Jezus Christus. En het wees alles heen naar die hoge priester, die zichzelf zou offeren op het altaar van Golgotha's kruis. Het is genade als de Heere zulke pelgrims in de diepten laat zien dat er vergeving is bij God. Dat er verzoening met God mogelijk is. Vergeving van zonde. Kwijtschelding van de schuld. Verzoening met God. Vergeving omdat er één is geweest die zich heeft doodgeliefd voor zondaren aan het vloekhout van het kruis. En dat mocht die pelgrim moed geven. God die de zonden uitdelgt omwille van de Heere Jezus Christus. En die diepe bastonen van zelfveroordeling en zelfaanklacht, die ebben langzaam weg. De hoge jubeltonen van verlossing en van bevrijding klonken door. Maar bij u is vergeving. De Heere is goed. De Heere is vol van barmhartigheid. De Heere die rijk is aan goedertierenheid. Oh, die pelgrim, hij kan zijn geluk niet op. Hij zingt ervan. En hij roept het uit. Hij heeft het zelf mogen ondervinden. Dat de Heere zo onuitsprekelijk goed is. Voor in zichzelf slechte mensen. Zegt u dit hem nou na? Zing jij dit nou met hem mee? Mag dit nou de taal van uw ziel zijn? En En mogen deze klanken je nu vreugde en vrede geven. Je nog meer hebt er door iets van mogen smaken aan de avondmaalstafel. Dat u in die tekenen van brood en wijn iets mocht proeven van Gods vergevende liefde in en om de Heere Jezus Christus. Dat je iets van het wonder mocht verstaan dat God om Jezus wil al die zonden heeft uitgedeld. Ja, heeft de Heere daar aan de tafel vanmorgen uw ziel versterkt, die geloofsgemeenschap aan de Heere Jezus Christus. Dat u het er goed mocht hebben, omdat daar alles sprak van het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En dat daar voor ogen werd gesteld dat voor een in zichzelf verloren zondaar er nou een volkomen offer gebracht is door de Heere Jezus Christus. Dat u alleen maar door dat gestorte bloed kon plaatsnemen aan de tafel. Geen rechten in jezelf. Geen mogelijkheden in jezelf. Maar alleen vanwege het bloed dat de Heere Jezus heeft gestort. Dat uw ogen de koning mochten zien in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. Dat je aan de tafel niemand anders zag dan de Heere Jezus alleen. Daar waar alles sprak van zijn middelaarswerk en van zijn borgverdiensten. Daar dat de zaligmaker opnieuw weer zoveel waarde voor uw ziel mocht hebben. En dat je daar mocht worden versterkt. Maar avondmaalganger, als dat in waarheid zo lag, dan kan dat niet zonder gevolgen blijven. Want waar de Heere nou die vergeving, die verlossing, die verzoening bewerkt door het werk van de Heere Jezus Christus, daar zal het ook zijn uitwerking dienen te krijgen in het leven van alle dag. Want als die vergevende liefde van God in de Heere Jezus Christus mag worden gesmaakt, ja, dan zal dat doorwerken in alle dingen van het leven. En na het ontvangen van zo'n weldaad kan de dankbaarheid dan toch ook niet uitblijven. Want het gaat toch niet allereerst en allermeest om de redding uit die diepe put. Ja, zo kunnen wij het wel eens gaan denken. Als ik maar behouden word. Als ik maar in de hemel kom. Als ik maar niet verloren hoef te gaan. Als ik maar uit die diepte vandaan kom. Maar het gaat toch in alles als het goed ligt om de eer van God. En daar ligt toch het grote doel van het werk van God aan een zondaarshart. Dat er een volk zal zijn dat zijn naam zal vrezen. Dat zijn deugden zal verheerlijken en dat Gods lof zal verkondigen. En daar loopt dat vierde vers nou ook op uit. Opdat gij gevreesd wordt. Die vreze Gods die het gevolg is van de vergeving der zonden. En dat is nou het reisplan voor die pelgrimsreis. Een levenswandel waarin de vreze Gods centraal staat. Op die levensreis dient alles door die vreze Gods bepaald te worden. En heel de levenswandel, heel die reisweg, heel die pelgrimsreis dient door die vreze Gods gestempeld te worden. Ja, zeggen jullie misschien jongens en meisjes, maar vreze Gods, wat moet ik daar nou mee? Want jij zegt misschien wel eens, ja, ik vrees daar en daarvoor. En dan bedoel je te zeggen, ik ben er bang voor. Dan kun je misschien die strenge meester in de klas kun je vrezen. Of je vreest dat je thuis een pak slaag krijgt omdat je iets verkeerds hebt gedaan. Ja, zo gebruiken wij vandaag vaak dat woordje vrezen. Alsof het iets is waar we bang voor zouden worden. Dat het ons beangst zou maken. Maar zo wordt het hier nou niet bedoeld. Het gaat hier niet om een slaafse vrees. Een vrees waarbij je bang bent om een pak slaag te krijgen. En het is ook geen vrees van een knecht die alleen maar hard loopt voor zijn baas in de angst dat hij anders ontslagen zal gaan worden. Ja, want zo kunnen we ook in het geestelijke leven gaan staan. Dat we denken, ja, als ik nou dit maar doe en dat maar doe, dan zal het misschien nog wel wat meevallen. Dan zal God mij nog wel gunstig gezind zijn. Nee, het gaat hier om die kinderlijke vrezen. Het is de vrees die voortkomt uit de ontvangen liefde van God en van Jezus Christus. En juist in het vrezen van God ligt dan dus ook het doel van de verkregen vergeving der zonden. Want waar die vergevende liefde van God is gesmaakt, daar bloeit die wederliefde ook weer op. Want juist een God die zo mild en zo overvloedig is, die is nu ook alle liefde waardig. En waar deze vreze Gods wordt gevonden, daar is een opzien tot God, een eerbied voor God, een ontzag voor God. En dan leefde de begeerte om te mogen leven tot eer van God. Om God te danken voor de weldaden die hij bewezen heeft. Die vreze Gods is dus een vrucht van de vergeving. Het gevolg van Gods vergevende genade. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? En dat geeft dan een nauw leven. Een leven in afhankelijkheid van de Heer. Een levenswandel waardoor wordt getracht te leven tot eer van God. En die vreze Gods, dat mag nou de toetssteen zijn voor dat nieuwe leven. Die vreze Gods, die mag nou ook de toetssteen zijn. Of er nou werkelijk een godvruchtige avondmaalsgang mocht zijn. Want waar die vreze Gods niet wordt gevonden. Nee, daar heeft de Heere nog niet zaligmakend gearbeid op uw levensakker. Misschien bent u of jij vanmorgen aangegaan. Maar uiteindelijk, wat werkt dat nou uit in uw leven? Mag er in uw leven ook die vreze Gods worden gevonden? Worden daar op jouw levensakker nou ook die vruchten van dat nieuwe leven gevonden? Want dat zijn toch wel vragen die gesteld moeten worden. Oh ja, het is een wonder dat God de zonden vergeeft. Het is een genade dat God om Christus wil zich ontfermt over zondaren. Het is een evangelieboodschap dat er ruimte ligt in het bloed van het lam, dat zelfs de grootste der zondaren behouden kan worden. En de jubeltonen van dit lied, ze werden bereikt. Maar dan volgt er geen punt. Want het wonder van de vergeving wil wel ergens naar brengen. Het wil brengen tot die kinderlijke vrezen van God. En dan krijgt u Gods geboden lief. De vrucht van het smaken van Gods vergevende liefde is toch ook een levenswandel. Uiteindelijk in het spoor van de geboden van God. Zoals we dat lezen in die allereerste psalm. In die eerste psalm, waar het ook staat, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, maar zijn lust is in des Heren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. En dan gaat u mijden alles wat daarmee in strijd komt. De verkeerde plaatsen bezoek je dan niet meer. Een verkeerde lectuur, die wordt dan ook geweerd uit de krantenbak. U zet een wacht voor uw oogpoort en voor uw oorpoort. Het geeft een ander leven. Er komt een andere levensstijl. Al die zonden waarin je eerst opging, die ga je haten. Hoe ja, dat gaat met vallen en met opstaan. Dikwijls valt u weer terug in dat oude levenspatroon. Oude zonden leggen zo snel weer beslag op uw leven. En dat oude ik, dat blijkt dan zo springlevend te zijn. Toch, er is berouw over de zonde. En er wordt tegen de zonde gestreden. En je probeert die zonden uit je leven te bannen. Je probeert het op te ruimen. En in handel en in wandel, in woord en in daad, zoekt u naar Gods wil te gaan leven. En is het waar? Ook in gelaat, gewaad en gepraat begeer je dan om naar Gods wil te gaan leven. Juist omdat u hebt verstaan dat Gods vergevende liefde ook vraagt om wederliefde. Dan kun je niet meer opgaan in de dingen van de wereld. Dan kun je niet meer kleden zoals de wereld zich kleedt. Dan kun je dat levenspatroon van de wereld ook niet langer overnemen. Maar dan wordt de brug naar de wereld, die wordt opgehaald. En de begeerte is er dat de Heere Jezus koning mag zijn over je leven. In alle facetten van het leven. Zondags en door de weeks. Thuis en op het werk. Op de school en in je vrije tijd. Dat zijn wil bepalend is voor alles wat je doet. En voor alles wat je koopt. Dat er het besef is gekomen. Dat hij het ook voor het zeggen dient te hebben over je portemonnee. En bovendien dat hij u niet alleen verlost heeft naar uw ziel. Maar ook naar uw lichaam. En dat het ook om de consequenties vraagt voor de wijze waarop we met ons lichaam omgaan. En dat je ook je lichaam niet langer meer wilt verontreinigen met nicotine of ook met sterke drank. Juist ook vanuit het besef dat de Heere Jezus Christus de zijne niet alleen verlost naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Liefde voor Gods geboden. Maar dan krijg je ook Gods inzettingen lief. Eerst vond je geen vreugde in de kerkgang. Het hoorde er nu eenmaal bij. Het was een gewoonte. Maar dan wordt het een vreugde. Om naar Gods kerk. Om naar Gods huis te mogen gaan. En u verlangt ernaar. Dat daar Gods woord mag worden verklaard. En dat Gods woord mag worden toegepast. En thuis lees je er dikwijls over door. En dan vroeg in de week draag je Gods dienstknechten op in de gebeden. Of ze licht mogen ontvangen over de verkondiging van dat woord. En steeds vaker grijpt u naar Gods woord. Je wil steeds meer leren over de dienst van God. Want het woord, dat is zo rijk. En het woord, dat is zo vol van inhoud. Dat u daarin nooit uitgelezen raakt. Vroeger was het voor je een last om uit je Bijbeltje te lezen. Nu is het een lust geworden. Nu vind je het een voorrecht dat je de Bijbel hebt gekregen en dat je daarin lezen mag. En er komt een biddend leven. Omdat u in alles afhankelijk bent van de Heere. En meer wordt het leven dan gevormd naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Steeds meer zonden worden afgelegd. Steeds meer ongerechtigheden die verdwijnen. En steeds meer worden de vruchten van de geest gevonden. En leeft het van binnen, o zoon, maak mij uw beeld gelijk. In de kring van het gezin valt het op. De anderen merken dat u ook rustiger bent geworden. Je bent geduldiger geworden. En er komt meer begrip voor de zwakheden van een ander. U bent milder geworden voor de ander. Terwijl u tegelijk harder bent geworden voor uzelf. U gaat meeleven met die ander in nood. Er wordt een bezoekje afgelegd. Of je zet je huis open voor degenen die het moeilijk hebben. Je krijgt oog voor hen die in eenzaamheid hun weg door het leven moeten gaan. En boven alles hebt u Gods volk zo lief gekregen. U ervaart zoveel verbondenheid met hen. Bij alle verschillen die er dan kunnen zijn, mag er die eenheid worden gevonden in Christus. En over de kerkmuren heen mag u dan wel eens bij die ander, waarin dat ware geloof ook wordt gevonden, die geestelijke herkenning ook ontmoeten. Dat op het werk er zo geestelijke gesprekken plaatsvinden. Dat er zoveel onderlinge herkenning is. Want wie meent een kind van God te zijn en in haat omgaat met een ander en het zelf niet wil bijleggen, maar zich verzet en er afstand van neemt, die is geen kind van God. Of die is heel ver van zijn plaats afgeraakt. Want juist daar zal iets worden gevonden van die zoete banden die binden aan des Heren liefdesvolk. Daar zal iets worden gevonden van de herkenning met alle verschillen die er kunnen zijn. En dat het ook nog zoveel gunning geeft. Ook naar hen die er nog buiten staan. Die zo graag begeert dat die anderen ook bij de Heere Jezus Christus mogen uitkomen. En daarom spreekt u ook goed van hem. En daarom prijs je zijn naam en prijs je het werk van de Heere Jezus ook aan. En dan krijgt u zoveel behoefte om de rijkdom van Christus ook uit te stallen naar andere mensen toe. En steeds weer wil je met anderen ook spreken over hem. Mag dat nou gevonden worden? Die liefde tot God. De liefde tot Gods wet. Dat je ook gaat buigen voor al zijn geboden. De liefde tot Gods inzetting. Dat je geen kerkdienst meer overslaat, maar daar wil zijn waar de Heere ook spreekt. De liefde tot Gods naam, tot Gods eer, maar ook de liefde tot Gods volk. Want hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat wij zijn geboden bewaren. En wat een verdriet geeft het, als je dan merkt dat je daarin zo tekortschiet, dat je daar elke keer ook weer in faalt. Maar tegelijkertijd dat verlangen waar het avondmaalsformulier over spreekt, om voortaan met het gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Een levenswandel in de vreze Gods. Een leven waarin het in alles verwacht wordt van de Heere. Zoals de dichter het ook zegt. Ik verwacht de Heere. Het verwachten van, het wachten op de Heere. Het reisplan voor die pelgrimsreis. Maar ook onze tweede gedachte. De reisgids. Want als we op reis gaan, is een reisgids vaak wel handig. Met zo'n reisgids worden we dan geleid naar allerlei mooie plaatsjes en bezienswaardigheden die er in de buurt zijn. Een reisgids kan ook iemand zijn, hè, een reisleider, die je ook nog de plaatsjes aanwijst waar je komen moet. Een reisgids die ons kan helpen om door de wirwar van allerlei straten en stegen heen te komen op de plaats van bestemming. En vaak staat er in zo'n reisgids ook nog wel een plattegrond, waardoor je de weg ook gemakkelijk zou kunnen vinden. Maar nu is er ook een reisgids voor deze pelgrimsreis. En we horen het de pelgrim zeggen. Ik hoop op zijn woord. Dat is kenmerkend voor al die ware pelgrims. Zij hopen op Gods woord. Dat is de reisgids voor een pelgrimsreis. Ze verwachten het van Gods woord. De schrift als richtsnoer voor de weg door het leven. De Bijbel als het kompas waarop hun levensschip vaart. Ja, allen die God vrezen, die hopen op Gods woord. En daarvan is hun verwachting. Een kind van God die leeft bij Gods woord. Die leeft uit Gods woord. Ze bewaren Gods woord. Ze hopen op Gods woord. Ja, ook het gehele woord. Juist omdat dat woord spreekt van Gods grote daden. Juist omdat dat woord alleen betrouwbaar is te midden van een onbetrouwbare wereld. Oh, het is een veeg teken als de Bijbel dicht blijft. Hoe ligt dat nou bij u? Wanneer gaat uw Bijbel nou open? Zij die die vergevende liefde van God in Jezus Christus hebben mogen smaken, die zullen toch telkens weer terugvallen op Gods woord. Want daarin lezen we wat de Heere van ons vraagt. En daarin heeft God zijn heilswil geopenbaard. Dat er voortdurend het gebed leeft: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Ik hoop op zijn woord. Want God spreekt door zijn woord. Het is zijn woord. Dat wonder dat God nog tot mensen spreekt. Mensen die God de rug hebben toegekeerd. Die van zichzelf van God niet zouden weten. En willen weten. Dat God nog tot ze spreken gaat. Door zijn woord. Alleen daarin ligt toch al het bewijs. Dat God geen lust heeft in je dood. Maar dat hij je behoud zoekt. Gods woord. Dat op de kansel ligt. Gods woord dat thuis, dat op school gelezen mag worden. Mag het u nog wel eens tot verwondering brengen? Dat je nu ook vandaag weer tot 2 maal toe naar de kerk mag gaan. Word je er nog wel eens klein onder? Dat die hoge en die heilige God in de hemel nog wil spreken tot kleine, zondige mensenkinderen. Dat hier de schriften worden geopend en de schriften worden verklaard. Dat de Heere onderwijs wil geven vanuit zijn woord. Laten we toch nooit gewoon vinden dat de Heere nog tot ons spreken wil. Door zijn woord. Die zijn woord nog aan ons kwijt wil. Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Ja, jongens en meisjes, jullie ook. Pak nou maar veel op je Bijbeltje. En lees nu ook maar veel uit het woord van God. Want daarin zegt de Heere toch dat hij zich laat vinden. Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. Zoveel bladzijden waarin God nog tot je spreken wil. En eigenlijk op al die bladzijden van je Bijbeltje, dat er als het ware maar 1 boodschap tot je komt. De boodschap van de Heere Jezus Christus, die eeuwig leven geven wil aan zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend. En het woord zegt het tegen je. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap. En in het woord lezen hoe de Heere Jezus het zegt. Ja, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Ja, ook voor kinderen. Ook voor jongeren staan er beloften in het woord van God. En wordt de jeugd aangespoord om de Heere vroeg te zoeken. Wat is dat dan nodig? Om dat dan ook te doen. Want juist daarin zul je lezen hoe je leven moet. Zul je lezen hoe je het leven ontvangen kan. Nee, nooit zullen we God leren kennen buiten zijn woord om. En nooit zullen we Gods wil leren kennen buiten zijn woord om. En is misschien dat niet het probleem? En misschien ook wel in ons midden. Ook van al die nood die er kan zijn en al die ellende en al die moeite en al die strijd. Dat we het niet meer zoeken in Gods woord. Maar dat we het zelf denken te weten. Dat we ons niet meer laten gezeggen door wat de Heere tot ons spreekt vanuit zijn woord. Dat is toch een wonder. dat de Heere ons nog zijn woorden wil geven. Woorden om te lezen en naar te leven. Want Gods woord is de enige betrouwbare reisgids op onze pelgrimsreis. En met die reisgids is nog nooit een pelgrim beschaamd uitgekomen. Een reisgids, ja, die u, jou en mij ook bepaalt bij onze dwaalwegen. Die ons laat zien dat we van onszelf zo gemakkelijk doorlopen. Ja, Gods woord is ook scherp, als een tweesnijdend zwaard. Gods woord ontdekt, Gods woord vermaant. Gods woord legt ook bloot wat er in ons leven allemaal misgaat. Wat er allemaal aan mankeert. Maar nog meer, Gods woord is ook vol van het woord. Het vlees geworden woord. Want de Heere heeft toch door de mond van de aartsvaders en van de profeten ook gesproken van de komst van de Heere Jezus Christus. En in zijn Zoon heeft God zich helemaal uitgesproken. In de zending van zijn Zoon legt God als het ware zijn hart bloot. En daarmee spreekt hij uit dat hij het verlorene zoekt. En dat hij in bewogenheid, met ontferming bewogen is over het afgedwaalde. Want al Gods woorden, al Gods beloften, die vinden uiteindelijk hun vastheid en hun zekerheid in de Heere Jezus Christus. En we zouden zelfs kunnen zeggen, de Heere Jezus Christus is altijd weer de inhoud van Gods woord. Want bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Dan geldt het toch wat Johannes ook zegt. Dat het woord, dat vlees is geworden. En het heeft onder ons gewoond. Nee, nooit kunnen we Gods woord verstaan buiten de Heere Jezus om. En daarom verwacht een pelgrim het van Gods woord. En daarom hoopt zo'n reiziger op Gods woord. Juist omdat dit woord vol is van het werk van de Heere Jezus Christus. Want zo'n pelgrim, die hangt met heel zijn hebben en houden aan het verlossingswerk van de Heere Jezus. Zo'n reiziger heeft leren leunen en steunen, zakken en zinken op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hij heeft geen andere verwachting dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En daarom kan hij het nergens anders van verwachten dan van het woord van God. En laat zo'n pelgrim zich in zijn hart kijken. Elke hoop buiten Gods woord is weggeslagen. Hij heeft geleerd om het alleen nog maar te hopen van het woord, het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. En zo'n pelgrim heeft het goed op zijn levensreis. Van het heel zijn verzondigde leven mag hij het verwachten van het volkomen verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Daarin klopt Gods hart. Daarin wordt Gods stem gehoord. Dat woord dat vol is van het ene offer door Jezus Christus gebracht. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. De reisbestemming. Want die pelgrim is voortgetrokken. Vanuit zijn woonplaats was hij onderweg naar Sion. En het begon met een lied dat hij vanuit de diepte heeft aangeheven. Op zijn reis naar Sion kwam hij daar in de diepte terecht. Maar het bleef niet steken bij die diepe bastonen van zelfveroordeling en van verootmoediging. Hij kreeg niet alleen zicht op Gods heiligheid en rechtvaardigheid, maar ook op Gods barmhartigheid en op Gods goedheid. De geest gaf hem te zien wat er in de tempel gebeurt. De offers die werden gebracht. Alles dat spreekt van het werk van de Heere Jezus Christus. Nou, die pelgrim, we zijn hem eigenlijk alweer even uit het zicht kwijtgeraakt. Hij verkeerde in de tempel. Hij mocht daar zijn waar alles getuigt van het werk van God in Christus. En mogelijk is hij zo jarenlang op zijn reis onderweg gegaan naar Sion. En na zijn leven op aarde kwam ook eens een einde. En toen mocht hij zijn reis voortzetten naar het hemelse Sion. Daar mocht hij door de poorten van de eeuwige heerlijkheid binnentreden om daar voorgoed Gods lof te mogen zingen. Laten we nou eens verder kijken op die weg. En ziet u ze nou? Hoe ze daar lopen? Vele reizigers. Vele pelgrims. Die hun reis afleggen. De reis van hun leven. En elk mens krijgt zijn eigen weg om te gaan. En ook wij zijn op reis. Op reis naar de eeuwigheid. En niemand van ons weet wanneer het einde van die levensreis komt. Dat einde zou ook wel heel spoedig kunnen zijn. Het zou voor u, voor jou of voor mij deze week, deze dag al eeuwigheid kunnen worden. En dan klemt toch wel die vraag, waarheen zijn we nou op weg? Zeg het nou eens. Jonge meisje, die denkt dat je nog een leven voor je hebt. Waarheen gaat je reis? Als het deze week eeuwigheid voor je zou worden. En u die al zo lang uw plaats in de kerk hebt mogen innemen. Mag u weten wat nou uw reisbestemming is? Want daar zullen we toch voor Gods aangezicht een antwoord op moeten geven. Ja, wie op vakantie gaat, die kan dan nog kiezen uit verschillende reisbestemmingen. En er zijn er vele mogelijkheden en er zijn er keuzes genoeg. Maar als het gaat om de eeuwige reisbestemming, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Hemel of hel. Eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwig behouden of voor eeuwig verloren. Andere bestemmingen zijn er niet. Andere reismogelijkheden zijn er niet. O nee, het is geen scheiding die nu valt tussen doopleden en tussen belijdende leden. Of die er valt tussen avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Het is een scheiding die uiteindelijk valt tussen hen die dit pelgrimslied in waarheid hebben leren zingen met de mond van het geloof. En tussen hen die het slechts hebben leren playbacken en leren hebben overnemen. Omdat een ander het voorzong, maar zonder de betrokkenheid van hun eigen hart. Oh ja, want wat zijn er in playbackers? Oh, die kunnen nog wel spreken over de verlorenheid van de mens. Misschien nog wel een hele beschouwing geven daarover. En ook nog wel spreken over het wonder van het heil dat er is in de Heere Jezus Christus. En misschien dat u wel de toegang gaf tot de avondmaalstafel. Wat u van horen zeggen het hebt overgenomen en zo wat hebt gesproken, zonder dat ooit het hart van dood levend is geworden, dat het hart vernieuwd is geworden. Want ik mag die vraag toch wel aan u stellen. Is het nou beschouwing als u erover spreekt? Of mag het nou waarheid in het binnenste zijn, dat het vanuit het hart opkomt? En dat daar de mond van mag spreken en van mag gaan getuigen. Want het zou maar zo kunnen zijn dat nu juist daar uw vragen lagen vanmorgen. En dat u daarom geen vrijmoedigheid had om aan de tafel des Heren plaats te nemen. Dat u zo weet dat er nou zoveel in uw leven is dat voor God niet kan bestaan. Dat naar uw beleving er zo'n diepe kloof ligt tussen de Heere en tussen uw ziel. Dat er zoveel ongerechtigheden zijn die je aan de hand houdt. Je durft niet te roepen tot God. U durft niet te naderen tot de Heere, omdat u zich zo slecht weet. Zo vol van zonde en ongerechtigheden. Ach, maar één ding doe dat nou niet. Zeg niet dat uw val te diep is. Zeg nou niet dat er voor u geen mogelijkheid meer is. En als je op jezelf ziet, dan is er geen hoop. Dan is er geen mogelijkheid, want de ongerechtigheden, die zijn veel. En er is zoveel dat voor God niet kan bestaan. Maar kijk dan eens wat die dichter ook mag zeggen, in dat 7e vers. Want bij de Heere is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing. Hij is geen karige God. Hij deelt niet mondjesmaat uit. Maar de voorraadschuren van zijn heil, die zitten nog vol. Er is bij God veel verlossing. Er is bij de Heere goedertierenheid te ontvangen. En dat alleen omdat zijn zoon die weg moest gaan naar Gethsemane, Gabbata en Golgotha. De Heere Jezus Christus, die als die ware pelgrim de reis moest maken naar Golgotha. En daar werden al de ongerechtigheden, die werden op hem gelegd. En daar heeft hij de overtredingen weggedragen. Daar heeft hij de schuld heeft hij betaald en de straf heeft hij weggenomen. O ja, wat kunnen er een ongerechtigheden zijn? Wat kan er veel zijn dat op u aankomt? Dat je moet vrezen dat voor u eenmaal de weg naar de ondergang zal volgen. Dat je moet zeggen, hoe kan er voor zo'n een nou ontkoming zijn? Hoe kan zo'n een nou de weg naar Sion kunnen vinden? Dat je zegt, ja, ik zit op de brede weg. De weg bij God vandaan. De weg naar de eeuwige verlorenheid. Nou, dat wonder. Er is bij God vergeving. Er is bij God goedertierenheid. En er is bij hem veel verlossing. Nog steeds wil hij dat werken. Nog steeds wil hij dat door zijn woord en door zijn geest wil hij dat gaan uitdelen. En in uzelf zult u het nooit vinden. In uzelf is er geen zaligheid te vinden. En als de Heer ook doorgaat in die voortgaande ontdekking, komt dat ook steeds meer en steeds duidelijker aan het licht. Tegelijkertijd wil de Heere leren, door de toepassende bediening van de Heilige Geest, dat er in en om Jezus wil, bij God veel verlossing is. Zo Christus steeds meer nodig te krijgen, en zo steeds meer aangewezen te zijn op zijn offer, en zo dat verlangen om in het leven van alle dag te mogen leven, in de vrezen van zijn naam, om de levenssappen te mogen trekken uit Christus, om vrucht te mogen dragen uit hem. Wanneer de ongerechtigheden die blijven, en er blijft zoveel wat tegen Gods wil ingaat, die kinderlijke vrezen Gods, het is hier nog maar in beginsel. Dat kan het ook een verdriet doen als Gods kinderen bij zichzelf waarnemen. Dat de wereld nog zo blijft trekken. Dat er nog zoveel zonden zijn die zoveel aantrekkingskracht op hen hebben. Maar ze mogen ook weten dat het zo niet zal blijven. Want eenmaal zullen al Gods kinderen volkomen uit die diepten worden opgevoerd. En dan zullen ze voor altijd mogen delen in die vergevende liefde van God. En dan zal die vreze Gods voor eeuwig en ook volmaakt zijn. En dat lied Hamaalood, dat pelgrimslied, dat verstomt dan. Omdat ze dan voor altijd in Sion mogen zijn, waar ze dat andere lied voor eeuwig mogen aanheffen. Het lied op het Lam Gods, dat waardig is te ontvangen, de eer, de aanbidding en de heerlijkheid. Voor eeuwig te mogen zingen, het loflied op het Lam, dat zijn bloed heeft gestort en zijn leven heeft gegeven en hun zonden op zich nam. En dan zullen ze voor eeuwig en volmaakt de Heere groot maken en de Heere gaan prijzen. Want dan mogen die ware pelgrims thuiskomen. Thuiskomen in Sion. Bij God. Die om Christus wil. Hun hemelse vader is geworden. Zeg nou eens. Waar reist u naartoe? Mag uw reis naar Sion zijn? Of is het nog naar Babel? beeld voor de eeuwige verlorenheid. Het is God die nog steeds zondaren wil trekken van die weg naar Babel, naar de verlorenheid af, onderweg naar Sion, opdat ze daar mogen smaken en proeven dat de Heere goed is. Zeg eens, reiziger, waar reist u naartoe? Waar reis jij naartoe?